Goedemorgen. Een hele goede morgen. En dat kan niet anders, want dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Dus dan is het sowieso goed. Oh. Ik ga voor u de paaskaars aansteken. Ik heb nog even nagekeken van waarom steken we een paaskaars aan. Maar dat is ter herinnering aan de opstanding van de Heer Jezus. En hij heeft gezegd, ik ben het licht. En dat blijft hij. En soms denk ik, hij is de alfa en de omega, het begin en het einde. En bij ons, einde is wel eigenlijk een negatief punt, want dan houdt het op. Maar bij hem is het einde oneindig. Dus hij is het begin, wat eigenlijk ook al oneindig is. Ik ga u graag voor in gebed. God, we zijn dankbaar dat we hier kunnen zijn, in uw huis. Maar het is ook heel bijzonder, een dag als vandaag, dat u aan ons denkt, dat u met ons meegaat, dat u ons hier ook welkom heet, met uw licht, eeuwig licht wil bestralen. Heer, en dan zegt u ook dat wij, als we in u geloven, geen bijwoners meer zijn, geen vreemdelingen, maar dat we medeburgers zijn van de heiligen en huisgenoten van u. Heer, als u hier bent, zijn we ook uw huisgenoten. En waar wij zijn, daar bent u. Dank u wel ook voor deze plaats. Voor al die plaatsen hier in Zeist en omgeving, in ons land. En al die plaatsen wereldwijd waar wij geen oog voor hebben. Of waar wij geen idee van hebben. Maar waar uw oog is, waar u bent. Met uw warmte, met uw liefde, om mensen naar u toe te trekken en bij u te houden. Heer, houd ook ons deze morgen vast, ons gehoor, ons hart. Heer, dat het op u en op elkaar gericht mag zijn, zoals uw woord zegt. God liefhebben en je naaste als jezelf. En we zijn elkaars huisgenoten, medeburgers, onderweg naar uw eeuwigheid. Dank u wel voor deze gelegenheid. Bidden voor al diegenen die niet konden komen, om welke reden dan ook. Heer, u kent ze en u wilt ook bij hen zijn. Dat is ook ons gebed voor hen, dat ze iets van u mogen ontdekken en meenemen. Dank u wel voor deze dag, voor deze morgen, voor deze plaats, voor deze dienst. Amen. Ik lees voor u Psalm 84, waar Connie zo meteen ook over zal spreken. En haar boodschap is, wat een bijzonder huis. Psalm 84, voor de koorleider, op de wijs van de Gatitische, van de Korachieten, psalm. Hoe lieflijk is uw woning, Heer van de hemelse machten. Van verlangens mag mijn ziel naar de voorhoven van de Heer. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt bij uw altaren. Heer van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid, door hen verandert het in een oase. Rijke zegen daalt als regen neer. Steeds krachtiger gaan ze voort, om in Sion voor God te verschijnen. Heer, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, luister naar mij, God van Jacob. God, ons schild, zie naar ons om. Sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten. Liever op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen. Want God de Heer is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de Heer. Zijn weldaden weigert hij niet aan wie oprecht hun weg gaan. Heer van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt. Wat een bijzonder huis.
En dan gaan we nu kijken naar Psalm 84. En Esther die merkte terecht op, Connie, is dat niet een van jouw lievelingspsalms? Psalmen. Ik zei ja, dat heb je goed onthouden. En anderen hebben het misschien ook onthouden. En anderen die zeggen, nou, ik wist het niet van jou, Connie, maar ik vind het ook een prachtige psalm. Het is gewoon een hele mooie, bemoedigende psalm. En toen mijn eigen moeder overleed, heb ik hier ook over gesproken. Wat anders toegepast en ingevuld, maar het ging wel over deze psalm. En ik heb de titel gegeven van Wat een bijzonder huis. Want in deze psalm wordt heel vaak gesproken over het huis van de Heer. Marianne heeft de psalm al voorgelezen en een paar sheets met een deel van de tekst haal ik er nog even uit. Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt. Bij uw altaren, Heer van de hemelse machten, mijn koning en mijn God. Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven. Psalm 84 is een lied, een pelgrimslied, dat Israëlieten zongen als ze een paar keer per jaar naar de grote feesten gingen in Jeruzalem. En onderweg zongen ze liederen. En een aantal van die liederen zijn bewaard gebleven, pelgrimsliederen. En ook Psalm 84 is zo'n lied. En dan zie je als het ware de stoep met mensen voortgaan die op weg zijn naar Jeruzalem. Ik ga hier zo nog iets over zeggen, maar eerst kijk ik even naar de sheets die ik er nog een keer apart heb uitgehaald. Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, met in hun hart de wegen naar u. Trekken zij door een dal van dorheid, door hen verandert het in een oase. Rijke zegen daalt als regen neer. Steeds krachtiger gaan zij voort om in Sion voor God te verschijnen. Heer, God van de hemelse machten, hoor naar mijn gebed, God. Luister naar mij, God van Jacob. Sela betekent waarschijnlijk iets van rust in het gedicht of in het lied. God ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het oog op uw gezalfde. Beter één dag in uw voorhoven dan 1000 dagen daarbuiten. Liever op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen. Want God de Heer is een zon en een schild, genade en glorie schenkt de Heer. Zijn weldaden weigert hij niet aan wie oprecht hun weg gaan. Heer van de hemelse machten, gelukkig de mens die op u vertrouwt. In deze psalm komen we een paar keer huis tegen. En huis, tempel, de pelgrims op weg naar de tempel. En dan denk je, waar gaat het over? En ik wil u heel kort laten zien dat het over verschillende huizen gaat. En als je denkt aan het verleden, aan de tijd van de pelgrimstochten van de Israëlieten naar Jeruzalem. Ze waren op weg naar het huis van God en dan dachten ze aan de letterlijke tempel. Dat was het huis van God. Joden op weg naar de tempel in Jeruzalem om de Joodse feesten te vieren. En het hoogtepunt van deze reizen was het zien van de tempel. daar is de tempel, het huis van God. Ik maak meteen even een opmerking erbij. Let op, de tempel kent ook zijn beperkingen. Als het alleen nog maar gaat om uiterlijke zaken, ja, dan kan je zeggen, wat mooi die tempel. Mensen kunnen helemaal in verrukking raken. Maar als ze zich alleen concentreren op het goud, op de schoonheid, en die was er in de tempel, ja, dan is het toch uiteindelijk heel magertjes. Want het gaat alleen maar om de buitenkant. En er waren ook tijden in de geschiedenis van Israël dat ze helemaal niet naar de tempel toe konden gaan. In de tijd van de ballingschap. En ze konden niet alleen niet gaan, maar de tempel was ook verwoest. Dus tempel, mooi, prachtig, tijden van voorspoed, van zegen. Maar waar hecht je je aan? Waar richt je je op? Als er geen tempel is. Als de tempel verwoest is. Of als je ziek bent en je kunt er niet komen. Waar gaat het dan werkelijk om? Ik moest nog even denken aan een conferentie zoals Opwekking. En dat heeft verder niks met mijn eerdere aankondiging te maken. Maar ik vergeleek zo'n beetje het gevoel van een grote conferentie met heel veel tenten en heel veel mensen en heel veel mensen op weg. Zelf ben ik niet heel vaak in Opwekking geweest, wel een paar keer. Maar ik weet van mensen die jaar in jaar uit gingen, soms uit noodzaak omdat ze daar met een stand stonden. Maar vaak ook vanwege het plezier van de ontmoeting, de fijne diensten. En ja, ik kan me voorstellen dat als ze daar aankwamen, hè, de laatste jaren was dat dan Walibi, ze dachten, die grote tent, we zijn er, we zijn er. Ik heb ook wel eens gezegd, ik heb daar geen kritiek op, maar wel, de Heer is ook hier. Of in de gemeente of in de kerken, waarvan de mensen met Pinksteren gewoon om wat voor reden dan ook thuis zijn in de eigen kerk. De Heer is niet afhankelijk. Hij was niet afhankelijk van de tempel vroeger. Maar hij is nu ook niet afhankelijk van de grote tent of van een bijzonder godshuis. Hij kan er zijn als we hem uitnodigen. Maar hij is er niet van afhankelijk. Zo trokken de Joden op naar de tempel en ze zongen hun lied. En wij kunnen ook optrekken naar een conferentieoord of naar een kerk. Dat kan allemaal. Als we maar steeds voor ogen houden, waar gaat het over? Waar gaat het om? Het gaat niet om dat gebouw. Het gaat niet om die tent. Het gaat niet om die conferentie. Hoe fijn ook. Het gaat om de Heer zelf. Hij wil bij zijn volk zijn. Hij wil ons ontmoeten. Ik moest aan een paar teksten denken waarin je ziet dat er ook gesproken wordt over het huis van God. En dan gaat het over de toekomst. Een van de bekendste teksten is wel Psalm 23, de Heer is mijn herder. En daar in het laatste vers zegt de psalmist, ik verblijf in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Hé, daar gaat het niet meer over de tempel. Want daar kun je niet blijven tot in lengte van dagen. Nee, als je sterft en naar God gaat, dan ben je bij hem. Dan ben je bij hem tot in lengte van dagen. Dat is niet meer een gebouw met handen gemaakt. En ik moest ook denken aan een woord van Jezus uit Johannes 14. In het huis van mijn vader zijn veel kamers, of een oudere vertaling zegt, vele woningen. Dus ook Jezus die loopt als het ware vooruit de toekomst in en zegt, als je in mij gelooft, dan kom je in dat huis. Maar dat is dus niet een huis met stenen gebouwd of met tentdoeken gemaakt of met heel veel pracht en praal. Daar gaat het niet meer over. In het huis van mijn vader is ruimte genoeg, denk ik altijd. Ruimte genoeg voor heel veel mensen. Maar als je deze psalm een paar keer doorleest, ja, dan denk je, waar gaat dat huis nou over? Gaat het nou alleen over de tempel? En dan trek ik het naar het heden toe. En dan denk ik aan de gemeente. De gemeente is ook het huis van God. Gaat het dan om een gebouw, zoals de tempel? Dat denk ik niet. Dat weet ik wel zeker van niet. Het is mooi als een gemeente een eigen gebouw heeft. Ze hebben het laten bouwen en we zien soms hele mooie kerken ook. In de loop der eeuwen, prachtige kerken, kathedralen. We zien ook moderne kerken. We zien ook gemeentes die geld genoeg hebben om een eigen gebouw neer te zetten. En soms is het ene nog mooier dan het ander. En toch gaat het niet om het gebouw. In het Nieuwe Testament zien we dat het sterven en de opstanding van Jezus de tempel een andere betekenis geeft. Het gaat niet meer om een gebouw. En ik haal de toespraak van Stefanus aan. Stefanus, de diaken, een van de diakenen in de jonge kerk. Hij houdt een toespraak als hem gevraagd wordt rekenschap af te leggen van wat hij gelooft, dan zegt hij, de Allerhoogste woont niet in een huis dat door mensenhanden is gemaakt. En de toehoorders die willen vasthouden aan de Joodse religie met alle dingen daaromheen, die worden heel erg boos. Hoe durft Stefanus iets te zeggen van de tempel? En het gevolg hiervan is dat hij gestenigd wordt en moet sterven. De marteldood sterft. Hij zei, en dat eenvoudige zinnetje, maar ik lees het heel vaak. De Allerhoogste woont niet in een huis dat door mensen gemaakt is. Mensenhanden. Als je in het Nieuwe Testament gaat studeren, dan zie je dat er op vele plekken verwijzingen zijn naar huis. Huis, gemeente is dat. De gemeente. Ik heb er hier een paar opgeschreven. De gemeente, een tempel gewijd aan God. In Hebreeën zegt de Hebreeën schrijver, wij vormen dat huis. En Petrus heeft het over levende stenen voor een geestelijk huis. En weer gaat het niet over een gebouw, mooi versierd, mooi aangekleed, hoe waardevol dat ook kan zijn, maar daar gaat het niet over. Het gaat niet over een bepaalde plaats, maar de plek waar de christenen samenkomen in de naam van Jezus. Waar twee of drie in zijn naam tezamen zijn. En het is ook een van mijn lievelingsteksten. Waar twee of drie samen zijn in de naam van Jezus. Daar is hij in het midden. En dat is niet gebonden aan een gebouw, aan een tempel. U hebt vast wel verhalen gelezen van mensen die samenkwamen, christenen, En die konden dat niet in een kerkgebouw doen. Soms was er geen kerkgebouw. Maar als je leest over Open Doors, waar die werken, dan zie je dat er heel vaak christenen zijn die moeten als het ware ondergronds gaan. En dat betekent dat de samenkomsten, die worden soms in kelders gehouden. Of in Amsterdam is ook een kerk op zolder van een huis. Dat was dan niet een Pinksterkerk, maar het gaat even om dat allerlei plekken kunnen dienen als huis van de Heer. Gymzalen, ja, zeggen mensen, ik heb liever een mooie kerk of een mooie kapel. Of ja, dat vind ik ook mooi. Maar we moeten er niet zoveel waarde aan hechten dat Christus zelf minder wordt. Het huis wat bedoeld wordt in het Nieuwe Testament, de gemeente, is de plaats waar de opstanding wordt gevierd en de liefde wordt beoefend. Daar waar mensen samenkomen in de naam van Jezus, waar ze vieren dat Jezus de gekruisigde en de opgestane is, waar de liefde gepraktiseerd wordt, daar is het huis van God. En het Nieuwe Testament, ja, dat gaat over de gemeente. We komen allemaal wel mensen tegen die zeggen, ja, ik geloof wel hoor, maar ik ga niet naar de kerk. Dan denk ik, lees de Bijbel, lees het Nieuwe Testament. Heel het Nieuwe Testament is eigenlijk geschreven voor de gemeenten van die tijd. En je kunt het overdragen naar de gemeenten in onze tijd. Het gaat over de gemeente. Daar word ik blij van. Want het is niet een boek wat sommige mensen denken met allemaal losse teksten. Ik pak hier een tekst, ik pak daar een tekst die mij aanstaat. Het is een geheel van brieven en evangelieën en een verslag in Handelingen dat geschreven is aan de gemeenten vlak na de hemelvaart en uitstorting van de geest. In het heden, als we dus gedachten hebben over het huis van God, dan denken we aan de gemeente, maar we denken ook aan gemeenschap met God. Want dat komen we ook in de psalmen tegen. Ook in deze psalm, dat die psalmist, die spreekt over die tempel, maar tegelijkertijd zegt hij dingen die kunnen helemaal niet op een gebouw slaan. Die slaan op intimiteit met God, gemeenschap met God. Psalm 25 vers 14, voor de meesten misschien wel een bekende psalm. Vriendschap met God, dat wil God met de mensen. En als ik dan naar deze psalm kijk, dan staat er gelukkig wie wonen in uw huis. Wonen, dat gaat dus niet over dat gebouw met stenen gebouwd, want daar woon je niet. Daar kom je voor een dienst of een, ja, iets wat je daar wil doen wat te maken heeft met de tempel. Gelukkig die bij u hun toevlucht zoeken. Dus dat gaat niet over een gebouw. Het gaat over de relatie met God. Beter één dag dan duizend elders. Beter één dag in uw huis, maar ook in uw voorhoven. Zelfs het begin van het huis geeft mij al vreugde. Liever op de drempel van Gods huis. Is ons verlangen naar de omgang met God zo groot dat we zeggen, nou, ik ben liever op de drempel. Ja, je zou kunnen zeggen aan het begin of aarzelend. Maar ik verwacht de gemeenschap met God. gelukkig de mens die op u vertrouwt. Dus het is belangrijk als wij psalmen lezen en ook andere bijbelgedeelten, dat we beseffen, soms gaat het over een letterlijk gebouw, maar soms gaat het over contact, gemeenschap met God. En die twee dingen kunnen samengaan. Je kunt zeggen, ik ben in die samenkomst geweest, prachtige zaal, en daar had ik ook een ervaring met God. Dat kan samengaan, maar het hoeft niet. Het kan ook zijn dat we in het bos moeten samenkomen, omdat er geen vrijheid is, of in kelders. En dan nog kunnen we die gemeenschap met God ervaren. Leven in gemeenschap met God. En ik noem dat altijd het huis van de liefde. Als ik bij God ben, als ik bid, als ik hem zoek, dan komt er rust en vrede en liefde tegenover angst. En angst kennen we allemaal heel goed. En in deze tijd zijn er soms aanleidingen of redenen om bang te zijn. Maar als we de gemeenschap met God zoeken, dan sluiten we niet onze ogen voor wat buiten is. Maar we weten, hij heeft alles onder controle. En wij zijn veilig bij hem. En zolang als hij ons het leven gunt, zullen we het leven hebben en het leven genieten. En als onze tijd voorbij is, dan gaan we naar hem. We hebben dat mooie lied van Wat hou ik van uw huis. En ik vind altijd dat ene regeltje zo leuk. Bij God onder de pannen. Zo staat het niet letterlijk in de Bijbel. Maar het geeft mij wel een gevoel van veilig zijn, geborgen zijn, beschermd zijn. Bij God onder de pannen, daar is het goed. Hoe doe je dat? Tijd nemen, bewust tijd nemen, tijd maken, moet ik zeggen. En korte momenten tussendoor, want je kunt niet altijd uren gaan bidden, dat lukt niet. Sommige mensen hebben veel tijd van hun leven gegeven voor gebed, bijvoorbeeld in het klooster. En ik heb daar geen kritiek op. Maar als je gewoon het leven leeft, is het druk, druk, druk. En dan weet je dat er toch momenten tussendoor zijn dat je even iets tegen de Heer mag zeggen. Even maar. Maar het laat zien dat er een lijntje is, een gemeenschapslijntje tussen God en jou. Tot slot wil ik heel kort drie dingen noemen die de gevolgen zijn van het leven in gemeenschap met God. En dan kijk ik ook vooral naar deze psalm, maar misschien kan ik nu nog een heleboel meer punten noemen, dat mag ook. Maar in deze psalm lees je dat het dal van dorheid in een oase verandert. Dat is mooi. Als gemeente zijn wij ook een oase. Maar in ons eigen leven kunnen we het ook zo ervaren dat het droog en dor en moeilijk is. En dan blijven we maar op die neergaande lijn. Of mogen we meemaken dat we niet blijven stilstaan bij het lijden, ook als het er nog is misschien. Maar dat het ons ook reinigt en dichter bij God brengt, juist in het lijden. Kracht. Het is niet zo moeilijk als je gezond bent en alles goed gaat om te zeggen, ik ben een krachtige christen en dat mag. Maar juist als het niet zo goed gaat, als je door een donker, door, droog dal bent gegaan, en dan merk je toch, hey, God geeft mij kracht. En het lijden maakt mij niet bitter, maar beter. We mogen leren ondanks wat er allemaal gebeurt of wat ons soms wordt aangedaan, dat we toch mogen liefhebben. Van vrees naar vreugde. Nog een vers uit deze psalm. Zij gaan voort van kracht tot kracht. Dat hebben we allemaal wel eens gezegd. En dan dachten we, ik dacht, nou dat wil ik wel graag. Steeds meer kracht. Maar hoe het precies werkt, kan ik ook niet uitleggen. Maar ik weet wel dat je niet vanaf de dag dat je christen bent tot aan de eeuwigheid elke dag een beetje meer kracht krijgt. Dat denk ik zelf niet. Maar ik weet wel dat als je groeit in gemeenschap met God, dat je weet, mijn weg is goed. Mijn weg is beschermd. God leidt mij. God bewaart mij. En uiteindelijk kom ik bij hem uit. Weldaden zijn voor hen die met vertrouwen op weg gaan. En ik dacht erover na dat ik de laatste maanden steeds als ik met een boodschap bezig was, verschillende preken gemaakt, en dat ik toch vaak op het woord vertrouwen uitkom. In een tijd waarin het angstig en spannend is, reikt de Bijbel ons steeds dat woord aan van vertrouwen. Vertrouw maar op mij. En waar ontvang ik dat nou? Als ik maar door blijf rennen? Nee, als ik tijd neem, mijn leven in zijn handen leg, mijn situaties, mijn land, mijn wereld, dan mag ik ervaren. Hij is er en hij heeft alles onder controle. Wat een mooi huis. Een huis, eerst hadden we het over dat huis met handen gebouwd. We hebben het gehad over dat huis in de eeuwigheid. Maar wat vooral belangrijk is, is vandaag. De gemeente als huis van God en de gemeenschap met God. Wat een mooi huis. Ik sluit af met gebed en daarna geef ik u een zegen mee. Dank u, Heer, dat uw woord zo rijk is. En dat de tempel die er eens was en later niet meer, mooi en goed was, maar niet het einde en niet de finale oplossing. Maar dat u zelf bent gekomen naar ons toe en onder ons hebt willen wonen. En een gemeenschap ontstaan is, de gemeente, ontstaan door uw liefde, door uw visie, door uw bewogenheid voor ons mensen. Dank u wel. Help ons om vooral die tempel te zoeken, de gemeente en de gemeenschap met u, wetende dat u er bent en dat dat het allerbelangrijkste is. Ga zo met iedereen mee deze week. U kent alle dingen die er spelen, ook de zorgen en de noden. Wilt u zich over ons allen ontfermen? In de naam van Jezus. Amen. Als u wil, mag u staan, maar u mag ook blijven zitten. De liefde van God en de genade van de Heer Jezus en de gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen, totdat we zijn in dat huis bij hem. Amen. Amen.